Achter de feiten niet met Carolien. Carolien is ziek vandaag. Ik neem het van haar over, maar dat verandert voor de rest niks aan dit programma. In Achter de Feiten gaan we op zoek naar verhalen van mensen die de actualiteit zelf beleven, die er middenin staan. Niet de ministers, niet de experts, tenzij ervaring-experts natuurlijk. Vandaag zijn de feiten dat modelabel A.F. van de Vorst ermee ophoudt, na meer dan 22 jaar in het vak. A.F. van de Vorst takes a final bow, stond met Valentijn op hun Instagram. Vrijdag zaten Philip Ariks en Anne van der Vorst nog in ons programma Culture Club. Daar zeiden ze dit.
De manier waarop we 20 jaar geleden waren begonnen, zijn we met een verhaal, met een volledige wereld, een DNA, dat daar nu iets minder nood aan is, of toch in alle geval minder het middelpunt van een collectie maken is.
Ja, de tijden zijn veranderd. Dat hoorden we van de mensen achter A.F. van de Vorst vorige week in Culture Club. En dus halen wij er ervaringsdeskundigen bij. Elodie Ouadrago, Ségolène Jacquemin en Bruno van Gils, respectievelijk van het sportmerk 4254. We vroegen ons nog af of het in het Nederlands of het Engels was, maar ik neem aan...
Engels.
Het Engels, voilà. Ségolène Jacquemin van Façon Jacquemin en Bruno van Gils van Café Costume. Welkom in de studio.
Dank je wel.
Dank u.
Wat vinden jullie ervan dat de A.F. van de Vorst ermee stopt?
Ja, ik vind... Sorry dat ik het overneem, maar ik heb echt wel... Het zijn vrienden van mij, ja. Ondertussen, na al die jaren. Maar dus naast de Belgische trots, naast dat zij zo onwaanzinnige dingen hebben gedaan, ze staan echt naast in het rijtje van de grote ontwerpers voor mij. Ik heb zelfs de kans gehad om ooit voor hen een stage te mogen doen. Iets heel kleins, maar dat betekent heel veel voor mij. Het raakt mij ontzettend hard.
Ja, de jongere garde, wat vinden jullie?
Ja, mij eigenlijk ook. Ik was er echt niet goed van toen dat ik las. Omdat effectief, dat is zo... Ze hebben denk ik een tweetal jaar geleden een boek uitgebracht. En ik ben dat dan beginnen kijken. Als je ziet wat dat ze hebben gedaan, met wie dat ze hebben samengewerkt, hoe dat er over hen gesproken wordt. Ik vind dat gewoon echt ongelooflijk jammer.
Ja.
Ja, voor mij was dat ook een verrassing. En ja, natuurlijk als Belgische designer zie je dat liever niet gebeuren. Ik was er ook even niet goed van. Maar het is jammer dat een merk waarop dat we fier zijn, die internationaal sterk was, eigenlijk ermee stopt.
Ja. Het is voor ons wel de aanleiding om eens te kijken naar die Belgische modescene, waar jullie ook bedrijven in runnen. Hoe zijn jullie in de mode terechtgekomen? Jij bijvoorbeeld, Ségolène.
Mijn zus zat eigenlijk al in de mode. Ik heb Façon Jacquemin met mijn tweelingzus opgestart, minder dan 4 jaar geleden. En zij kwam van die wereld. Ze heeft in La Comble gestudeerd in Brussel en heeft daar sporen verdiend in de modewereld, namelijk bij Martin Margiela en Jean-Paul Gaultier. Ik zat in de consultancy, ik ben ingenieur van opleiding, maar ik wou al heel mijn leven ondernemen en meer creativiteit en mijn job krijgen. En dus ja, dat is organisch gegroeid. Het idee was er al lang om samen iets te doen, omdat we heel complementair zijn. En zo zijn we stilletjes aan op een kerstavond is hij afgekomen met de tekening, het concept. Dus dat was een prachtig kerstcadeau. En zo hebben we toen gezegd, oké, laten we dat doen. En hebben we 1,5 jaar genomen om alles op de visie uit te tekenen, de aanpak te bespreken. En,
ja. Mekaar daar echt teruggevonden, denk ik dan.
Ja, eigenlijk is dat echt teruggevonden, want we waren altijd heel hard apart, omdat we andere werelden hadden. En ja, dat doet wel deugd om samen met je tweelingzus iets te kunnen doen.
Ja, Bruno van Café Costume, jouw achternaam is Van Gils. Dat zegt al genoeg, denk ik, waar jij vandaan komt. Dat is een grote naam in de mode.
Ja, maar bij mij is het eigenlijk begonnen uit een passie in de zin dat ik heb kunst en maniora gedaan. Mm-hmm. Ik kon eigenlijk... ik was niet zo de beste student, maar ik was wel heel creatief en daarom heb ik... mijn verdiept in de kunstwereld, als ook uiteindelijk geëindigd op de Modeacademie. waar ik heel veel heb geleerd. En dat heb ik proberen verder te zetten in mijn professioneel leven. Ik heb daar bepaalde keuzes gemaakt. Oké, ik heb ook in mijn stage gevolgd bij mijn familie, daar ik heel veel heb geleerd. Maar op dat moment wil je je eigen ding gaan doen. En dat is wat we hebben gedaan met het huidige bedrijf wat er nu staat.
Ja. Elodie Ouedraogo was zo'n grote naam in de atletiek op een bepaald moment.
Ja.
Zelfs in die mate dat jullie in Beijing een record gelopen hebben, een Belgisch record, dat was... hoeveel was het exact? 42, 54 zeker?
Ja,
en daar komt de naam van jullie bedrijf vandaan.
Ja, dat klopt.
En dat heb jij gestart met Olivia Borlé, ook een atlete.
Ja, ongeveer 4 jaar geleden. Ik heb totaal geen achtergrond in de mode. Ik heb journalistiek gestudeerd.
En Olivia dan?
Olivia die heeft binnenhuisarchitectuur gedaan in La Cambre. En daarna heeft ze wel in Sint-Lucas 3 jaar mode gestudeerd. Dus zij heeft wel de technische achtergrond. Mijn mama was wel een naaister. Dus ik ben eigenlijk heel mijn leven omringd geweest door stoffen en de boekjes van knipmode. Ja. Mijn moeder die maakt ook al onze kleren zelf. Dus ik heb altijd wel een passie gehad voor mode. Maar ik heb een heel andere carrièrepad gekozen.
Ja, maar je weet daardoor waarschijnlijk wel wat een sporter nodig heeft op de piste.
Dat is het grote voordeel. Toen we 4 jaar geleden hebben beslist om dat merk op te starten... kwam dat ook vanuit een behoefte om iets te kunnen aanbieden. Eigenlijk de fun terug te brengen naar de sportwereld. Omdat de kleren zijn wel technischer geworden en beter. Maar het design is daar een beetje in verloren gegaan. En dat hoopten wij terug aan te bieden met 4254.
Ja. We hebben vandaag wat rondgebeld naar mensen. Jullie zijn hier geraakt vandaag. Zoveel mogelijk reacties proberen sprokkelen over het feit dat Van der Vorst ermee ophoudt. We hebben ook Muriel Scherre gebeld. Ze wou hier zijn, maar ze ging paardrijden met haar dochter. Wat een fantastische reden is om hier niet te zijn, denk ik. Maar we hebben wel een paar reacties van haar gekregen. Onder meer over het feit dat ze ermee ophouden.
Ik kan mij daar zeker goed in inleven als je zo'n berichten hoort. Het is ook niet de eerste keer dat mensen stoppen. Maar anderzijds is het ook wel een beetje raar dat mensen verwachten als je ooit voor gekozen hebt om zoiets te beginnen, dat je dat voor de rest van je leven dan moet doen, omdat je nu eenmaal die piste gekozen hebt. Dus ik vind het ook wel een vorm van respect en het maakt mij ook wel nieuwsgierig naar wat ze nu mee gaan afkomen. Want ik vind het wel fijn als die zo'n extreme visie hebben gehad altijd. Want dat zijn echt visionaire mensen. Ben ik wel benieuwd dat als je die mensen weghaalt uit een context waarin je ze kent, of dat die diezelfde visie dan gaan toepassen op andere dingen. Dat vind ik wel spannend.
Ja, het is niet omdat je er ooit mee begint dat je het voor de rest van je dagen moet doen. Wat denk je, Bruno? Je kijkt zo in de verte, je bent aan het denken.
Ik ben eigenlijk helemaal eens met wat Muriel zegt. Het klopt ook. Ik was niet verbaasd dat ze stopte.
Uh-huh.
Dus het raakte mij dat ze gingen stoppen. En ik ook wat ze daarover vertelde. Het is ook... niet evident op dit moment. De mode, er gebeurt van alles in de retailwereld, in het retaillandschap. Maar ja, heel veel opportuniteiten. Een ander heel goed voorbeeld is ook wat mij toen wel verbaasde toen Veronique Branchino stopte. Dat was zo'n prachtig merk. En ook kijken wat zij nu allemaal gaat doen, of is aan het doen. Dat is altijd spannend. Hè? Het zijn ook, dus ik geloof er echt in dat Philippe, Anne en Philippe die gaan andere leuke dingen doen. Zeker weten.
Nou, ik zag jou net, Elodie, wild klikken, knikken tenminste, bij de uitspraak over de retail is heel zwaar.
Het is gewoon keihard, hè, want wij zijn wel een merk dat daar nog heel hard op inzetten. En echt die modeweken doen om mogelijke aankopers te ontmoeten. En ja, je merkt dat gewoon, hè, als een Barney's failliet gaat, die het niet kunnen redden, dan krijgen veel winkels schrik. En je merkt dat aankopers heel voorzichtig worden en de window of opportunity om ergens binnen te geraken wordt zo klein en ja, dat is gewoon keihard knokken.
Ja, die modeweken waar je het over hebt, het is nu trouwens Fashion Week in Milaan, dat is een van de redenen waarom we veel mensen moesten bellen, maar heel veel volk zit ook gewoon in Milaan. Doe je dat ook, Ségolène, naar grote modeweken gaan om te gaan kijken, om dingen op te pikken of zelfs om je producten aan de man te brengen?
Wij gaan zelf niet naar modeweken. Wij zijn eigenlijk meer gefocust op digitalisatie en op online ons merk uitbreiden. Dus voor ons is dat anders. Het is, je hebt verschillende kanalen en ik denk dat je als merk moet focussen op bepaalde kanalen. Als je alles wilt doen, dan is het moeilijk. En voor ons is die digitalisatie en de modesector is aan het veranderen. Inderdaad, retail is moeilijker geworden. Maar je hebt online heel wat opportuniteiten. En voor ons is dat heel interessant. Dat geeft u ineens ook internationale perspectieven zonder dat je fysisch aanwezig moest zijn. Het heeft natuurlijk ook zijn inspanning nodig. En het is ook niet allemaal simpel. Maar voor ons is dat een beetje de...
Ja.
De focus.
Ja. Je zegt dat digitale, daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, want in het statement van Aif van der Vort stond dat ze voelen dat in de digitale wereld het veel moeilijker is om te doen wat zij willen doen. Dat is ons volgende onderwerp na dit.
I just wanna win, swimming in the bands, feeling live in my skin. I just wanna vent, they can hold my gin while I bust these moves, swinging to break the bank with some L's on my records. I be loving a bit, the falling in lucky me on top of my shit. I tweak and I twist, grasp a heart in my fist. Euphoria hits when I see you shake those hips. Don't know about you, but I'm feeling cute.
That's just the way it goes.
When I'm broke, I feel good.
That's just the way it goes.
When you feel like you're not in the mood,
just be the antidote.
Just let your bones catch this groove.
That's just the way
just it goes. Just one day. Thank you for the feeling that you bring. Just wanna be there when it blows. Know what I mean? Know what I mean?
I want you to choose. Day long to lose. That's just the way it go. You must be my antidote. I can't seem to take it. Now my dreams are being awakened. If you don't make your way in, I got no time left for saying.
Sometimes I just wanna go back and go. Take me back there.
Don't know about you, but I'm feeling cute.
That's just the way it go.
Even when I'm broke, I feel good.
That's just the way it go.
When like you're not in the mood,
just be the antidote.
Just let your bones catch this groove.
That's just the way it
just goes. Just one day. Thank you for the fan that you bring. Just wanna be there when it blows. Know what I mean? Know what I mean?
Sometimes I just wanna go.
Winston Surfshirt uit Sydney en Benny Sings uit Nederland. Allemaal te gast bij een Belgisch bandje. Dat hoort bij die Belgische mode. Black Wave en The Antidote. Vertragen op de Antwerpse ring naar Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. Daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeval. En in Merksem staat een defect voertuig op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel verlies je een kwartier van Sint-Stevens-Woluwe tot Wemmel. In Strombeek is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. En nog een ongeval, daardoor op de E313 van Antwerpen naar Hasselt. Een versperring op de oprit Herentals Industrie. Een gedeeltelijke versperring weliswaar, maar toch uitkijken voor een hinder.
Achter de feiten.
Is er een probleem in de Belgische modescene? Dat vragen we ons af, omdat AF van de Vorst ermee stopt. We hebben goed volk in onze studio, ervaringsdeskundigen als het ware. Ségolène Jacquemin van Façon Jacquemin, Elodie Ouedraogo van 4254. Ik moet altijd een beetje kijken, er staat dan zo cijfers en een slash tussen. Het is een heel moeilijk merk om uit te spreken.
Ja, dat hebben we ook al goed.
Maar het ziet er wel goed uit.
Die altijd positief
is. Dus dat is ook al iets. En Bruno van Gils, de oprichter van Café Kostuum. Die al 15 jaar zeker of langer...
15, ja, bijna.
Toch
ja,
een gevestigde waarde in de Belgische modescene. Ik kom maar meteen bij jou, want het gaat voor een stuk over digitalisering. Ja, de digitalisering zet zich in heel veel sectoren door. Mm-hmm. Ook bij de radio bijvoorbeeld, maar dus ook in de mode. En dat is een van de dingen die ze bij AF van der Vorst aanhalen om te verklaren waarom ze ermee ophouden of mee willen ophouden. Ik zei het al, vorige week zaten Alain Philippe in Culture Club. Toen zeiden ze dit.
Alles om het product aan te promoten, alles er rond, van wie dat het draagt, waar, wanneer, daar is nu vooral de aandacht. Vluchtiger en minder inhoud, minder intimiteit, minder integriteit. En we willen nu niet alles over dezelfde kam scheren, mm-hmm. maar het hoofddeel wel van het modelandschap nu bestaat daar wel uit.
Mm-hmm. Er is minder plaats voor storytelling, waar dat we natuurlijk net heel goed in zijn en graag doen ook. Wij houden van verhalen vertellen. De defilés die we hebben gebracht in Parijs waren altijd meer dan een catwalk met modellen die op en down gingen. We hadden de defilé met bedden, waar de modellen op bedden lagen en van daaruit hun catwalk deden. We hebben defilés gegeven waarop de meisjes met motto's werden aangevoerd, met auto's werden aangevoerd. En het was altijd een hele belevenis en een kans verhaal die wel onze DNA heeft bepaald en waar dat nu minder plaats voor is, zodat nu meer dat alles meer product-driven is.
Ja, Anne van der Vorst en Philippe Arix van AF van der Vorst over die digitale evolutie, revolutie misschien?
Ik denk dat het ook wel te maken heeft met wanneer dat je geboren bent. Je hebt die generatie die voor Instagram, voor Facebook. Ik hoor persoonlijk bij die generatie waar dat ik het nog lastig vind met het posten en zo. Alles, ook ons verhaal van Café Kostuum is brick and mortar. Het is geen online verhaal. Dus ik kan mij daar heel goed in vinden. Dus het is ook complex en er is heel veel ruis. Het is ook heel gewelddadig, vind ik, ook online. Heel agressief. Maar ik denk dat we allemaal mee moeten. Het is op opportuniteiten. Mm-hmm. Ik zie ook heel veel mogelijkheden. Maar daarin mee te draaien moet je kennis van buitenaf in je organisatie halen. En dat vergt toch wel wat moeite vaak. Omdat je echt, dat gaat over kennis dat je niet veel vanaf weet, wat best complex in elkaar zit. Ja. En je hebt daar experts voor nodig.
Je bent geen digital native, hè?
Nee.
Je kunt je ook niet laten bijscholen tot digital native. Nee. Dat bestaat niet.
Exact. Ja. Exact, je zegt het mooi.
Maar ik denk ook dat je die expertise moet zoeken en de juiste mensen moet kunnen hebben in je team.
Exact.
Want je kunt toch niet alles... persoon kun je toch niet alles alleen doen. En dus dat gaat ook over de juiste mensen en...
Maar het is een feit dat het essentieel is aan uw merk nu. Essentieel, je kunt niet meer zonder. Het zal niet uw merk doen vallen of staan, geloof ik. Maar het is wel de juiste motor om dingen vooruit te krijgen.
Ja, maar zo de juiste influencer met het juiste stuk aan, heeft dat dan nog iets met mode te maken?
Ik vind dat niet, want wij doen wel toch al die showrooms en... Ja, je krijgt altijd hetzelfde verhaal, hè. Ja, maar leuk, mooi product, mooi gemaakt, kwalitatief. En wie draagt het allemaal?
Ja.
Welke sterren dragen het? Winkels kopen bijna aan, omdat mensen er naar vragen. Ze hebben het ergens gezien. Of omdat er al zo'n hype is rond het merk. En dat is... En in die zin volg ik volledig wat er gezegd wordt, dat het niet meer altijd om het product draait. Dat het niet meer om de storytelling draait. Dat het gewoon is... hoeveel geld wil ik in sommige gevallen neertellen om iemand mijn product te laten dragen en gewoon heel snel te groeien.
Ja. Die hele digitale wereld heeft nog een andere kant. Hè. De hele digitale retail. Waar jij, Bruno, zegt van Café Kostuum, wij zijn echt brick and mortar. Jullie hebben echt winkels. Mm. Die hebben jullie niet, hè? Ségolène of Elodie?
Ik heb wel.
Jij wel, hè? Ja, klopt.
Twee, één in Antwerpen en één in Brussel.
Maar jij niet?
Nee, maar dat is wel onze droom. Wij willen dat ook, ja. Omdat ik denk, in uw eigen winkel kun je nog altijd het best je eigen verhaal vertellen. Exact. Mensen stappen binnen in uw universum en dat is uiteindelijk wat je wilt.
Ja. De beste manier om je eigen merk uit te bouwen is door je eigen distributie. Ja. Dat is de beste. Ja, bedoel, daar kun je echt je eigen verhaal kwijt, je eigen concept tot in de puntjes brengen, hoe dat jij het zelf wil zien.
Ik ga daar zeker mee akkoord. Anderzijds vind ik dat ook de communicatie op social media is instantaan. Dus waar er vroeger werd over nagedacht, wat gaan we in een persbericht of wat gaan we communiceren, is het nu helemaal heel snel. Dus op Instagram of op de chat, op de website of gelijkwaar, waardoor dat je wel die spontaneïteit hebt. Mm-hmm. Je hebt geen tijd meer om na te denken. Dus je moet als Façon Jacquemin team of als mensen achter het merk heel snel reageren. En dat zorgt voor heel veel spontaneïteit. En dan vind ik dat als gevolg heeft dat je dichter bij je klanten staat. Dat die communicatie... Dat je bijna een band creëert.
Elodie, dat online verkopen, wat je dus nu doet, je hebt op dit moment geen winkels. Werkt dat voor jullie? Gaat dat goed?
Wel, wij zien dat begint te werken. Wij zitten eigenlijk net op dat punt dat we die inspanning moeten gaan doen om dat allemaal op punt te stellen, omdat je echt voelt dat is de toekomst. Dat valt echt niet meer te ontkennen. Anderzijds juich ik dat ook wel toe, heel het digitale, omdat dat mode wel laagdrempeliger heeft gemaakt.
Ja.
Iedereen met een sterke visie en soms ook grotere ballen dan de persoon die naast u staat, kan dan nu beginnen een modewerk. En dat vind ik ook wel mooi.
Ja, er zijn ook natuurlijk negatieve kanten aan. Hè. Mensen die een kleedje laten komen, even dragen en terugsturen, vuil en bezweet. Of de quote van Wouter Torfs onlangs, van Schoenentorfs, die ervoor pleit om de gratis retour te verbieden, omdat hij zegt dat 1 op 4 schoendozen terugkomt bij hem. Dat weegt ook zwaar op een bedrijf, denk ik.
Ja, dat is zeker schoenen, denk ik. Ik heb al vaak gehoord dat schoenen, dat er veel returns zijn. Ik vind het zelf ook handig als je iets kunt passen thuis en dat je het kunt terugsturen. Dus als het een slechte, als mensen het terugsturen en het is gedaan geweest, dan heb je het recht wel als merk om het niet terug te betalen.
Zeker, maar het weegt wel zwaar om dat er allemaal bij te pakken.
Ja, het is een helemaal andere manier van uw zaak runnen. Nee? Het is helemaal anders.
Ja, jullie bij Café Kostuum maken alles op maat, voor zover ik weet. Dus online verkoop, dat zit er bij jullie niet in, denk ik.
Nee, dat klopt. Daarom zijn we ook wel vallen we een beetje uit het bootje als je kijkt naar de normale retail. Ik denk dat ook de kracht is van ons verhaal, dat wij een ander businessmodel hebben. Daar waar wij alles op bestelling laten produceren. De helft wordt op voorhand gefinancierd, dus we hebben een interessante cashflow. Maakt dat we makkelijk kunnen investeren. Geeft ons wat security, dus veiligheid. Maar we hebben daarboven ook nog eens weinig waste. Het is dus een compleet andere manier van denken. De andere kant van ons medaille is dat wij wel heel hard moeten werken in de winkel. Wij zijn een showroom op zich voor de consumer. Dus wij, dat zijn geen mensen die daar kleedjes zitten te plooien. Uh-huh. Dat zijn mensen die zijn opgeleid. Die zijn aangeworven, worden betrachten die ze goed te verlonen en krijgen, moeten mensen ontzettend goed bedienen en service leveren. Mm-hmm. Dat is een intense job. Zijn volle agenda's.
Je zei net nog iets interessants dat mij opviel. We hebben geen waste, dus er is dat ecologieverhaal zit erin, daar gaan we het zo meteen over hebben.
Ja.
You just got to handle this well and save your sins. You don't need to spill them around. I know you can do good. I know how it's been. There's a lot you can worry about. Sometimes you got to knock on wood. You got to knock on. Humans run. Profession you master well. Complaining is your middle name, but I'll take it all even more if it's possible. I like you staying the same. And time goes fast and reveals all our secrets, so please use it now and then. It's okay to wait, it's okay to put things aside. Don't worry, we will meet again. We will meet again.
Met Rudimental en Emily Sunday met Free en dan Portland en You Misread Me. Twee plaatjes waardoor wij lekker veel tijd hadden om onze socials in orde te brengen.
Radio 1. Achter de feiten.
Daar hadden we het net over met Elodie, met Ségolène en met Bruno. Over de digitale shift, de digitale impact op die modesector. En hoe je maar mee moet gaan met al die dingen. En toen zei Bruno ineens iets over ecologie. En over dat er niet zoveel waste is in hun productie. Dat brengt ons bij een volgend interessant onderwerp over die modesector. Hoe ecologisch is die sector? Hoe wordt er geproduceerd? Wat voor materialen gebruik je? En hoe ga je met al die dingen om? En hoe verhouden jullie zich als sector tegenover de commerciëlere, de nog commerciëlere kant van de modescene, zeg maar? We vroegen het ook aan Muriel Scherre, die daar een duidelijke mening over had.
Iedere keer als je als consument iets koopt, breng je een stem uit. En je kiest voor die bepaalde merken en voor een bepaalde werkwijze. En als jij blijvend wil stemmen op grote ketens en hun werkwijze, dan is dat jouw goed recht. Dat zijn geen mensen die kiezen voor de gemeenschap. Die kiezen voor zichzelf en voor de kassa. Je kunt voor 5 euro een t-shirt kopen in de Primark, maar je kunt ook voor 5 euro een t-shirt kopen op een rommelmarkt, of tweedehands, of in de kringloop. Als je maar 5 euro hebt om te spenderen en je koopt bij de Primark iets, dan schiet je in die end in je eigen voet.
Ja, Muriel Scherre, die zeer duidelijk is, als je 5 euro over hebt voor een t-shirt, koop hem dan in de kringwinkel. En als je meer geld over hebt, koop hem dan, ik weet niet, bij jou, Elodie.
Graag, ja. Ik kan dus ook even de website nog meegeven als je dat wilt.
Ja, als het gaat over mode, daar heb je heel veel verschillen in. In de Primark betaal je effectief €5 voor een t-shirt. Bij jullie is dat meer. Waarom is dat zo? Een open vraag, hè?
Waarom is dat zo? Omdat we... Ja, omdat je hogere kosten hebt. Omdat je kiest om duurzame stoffen, kwalitatieve duurzame stoffen te gebruiken. Ook de productie duurzaam te laten gebeuren. Dus ja, dat heeft allemaal een kost natuurlijk.
Ja, ik wil jullie niet on the spot zetten, hoor, voor alle duidelijkheid. Maar gewoon wat Muriel het zo duidelijk zegt. Ja. Jullie kiezen er ook voor om niet in jullie voeten schieten en niet de Primark weg op te gaan, maar een eigen weg te varen.
Ik denk dat de consument, en dat is leuk om te zien, dat er steeds meer en meer consumenten kiezen om eigenlijk minder te kopen, maar kwalitatiever stukken te kopen die eigenlijk langer gaan meegaan, waarvoor dat ze eigenlijk meer respect hebben. Ook, want een t-shirt van de Primark, ik denk niet dat je er veel respect voor gaat hebben. Dus die mindset is wel aan het veranderen. Er gaan natuurlijk nog altijd mensen zijn die dat niet doen, maar... ik zie er wel een goede evolutie in.
Ja. Waar haal jij je stoffen, Elodie?
Ja, wij zijn een volledig sustainable merk. Hè. Of wij gebruiken sustainable stoffen, om het zo te zeggen. We hebben van in het begin eigenlijk... vonden we dat heel belangrijk om zoveel mogelijk in België te produceren, te werken met Belgische fabrikanten. We hebben dat voor een stukje wel moeten verleggen natuurlijk, juist omdat je met een heel hoge kost zit. Maar onze stoffen, ja, die zijn allemaal gemaakt van gerecycleerd plastic. Wat we hier kunnen doen, doen we ook hier. En het is zoals hier al werd aangehaald. Dat is echt een heel positieve trend, dat mensen terug minder willen kopen, maar kwalitatiever. En zeker de jongeren van nu pikken dat ook gewoon niet meer. Ik denk dat ja, die eerlijke mode, wij kunnen alleen maar toejuichen. Dus ja, ik snap dat dat heel moeilijk is. Iedereen heeft een ander budget natuurlijk. Ik vind dat ook leuk. Dat er veel keuze is. Want vroeger, als je geen geld had, dan zag je dat ook. Mm-hmm. Dat je geen geld had aan de kleding. En nu hoeft dat niet meer noodzakelijk zo. Dus ik probeer daar wel voorzichtig in te zijn. Maar ik denk dat we gewoon vooral eco-Belgisch veel harder moeten promoten. En mensen moeten leren dat er ook echt wel betaalbare Belgische merken zijn. Mm-hmm. En ja, dat is het belangrijkste, het onderwijzen eigenlijk.
Ja, Bruno, hoe pakken jullie dat aan bij Café Kostuum?
Ja... Het is natuurlijk een feit dat de mode is de tweede vervuilende industrie in de wereld. Dus dat, ja, je kunt daar niet onderuit. Maar wij zijn ja, ooit gestart, toen ik in het academie naar school ging, had ik mijn appartementje naast de meer. En ik liep toen elke dag naar school over de meer en ik zag al die grote ketens met al die ontzettend grote collecties daar seizoen na seizoen dat veranderen en ik was daar zo ontzettend ja, van onder de indruk van nou, waar gaat al die kleding en dat is eigenlijk ook wel bij mij er is mijn startpunt geweest waarom dat ik ben begonnen met een boutique waar we kleding op maat wilden aanbieden daar vandaar is dat gestart en ik denk dat onze bijdrage is dat wij trachten ja, kwalitatieve kleding aan te bieden on demand en op de mens, op die persoon gemaakt. Met de hoop dat die persoon dat ook lang zal dragen.
Mm. Ja. Dat is het idee. We gaan eigenlijk steeds... Allee, het is ook een tendens naar terug craftsmanship. Ik denk dat dat heel belangrijk is, terug naar de essentie. Het stuk, de stof. Bij ons is het ook façon Jacquemin, omdat je façon betekent craftsmanship. Mm-hmm. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Je hebt ook verschillende manieren om verschillende stappen in de keten om duurzaam te zijn en om je steentje bij te dragen. Ik denk dat wij ook creatief moeten oplossingen bedenken om nog duurzamer en duurzamer te worden als modemerk. We hebben natuurlijk een belangrijke rol te spelen. Je hebt nu bijvoorbeeld ook hebt tweedehands, hebt gerecycleerde stoffen, maar je kunt bijvoorbeeld nu ook aan upcycling doen. Dat is bijvoorbeeld nog iets nieuws. Dus ik denk dat je als modemerk eigenlijk creatief duurzame oplossing moet bedenken.
Ja, kun je daarmee bezig zijn als je je bedrijf wil opschalen naar Europees of wereldniveau? Of moet je dan bochten afsnijden?
Nee, absoluut. Wij hebben, wij waren natuurlijk niet zo groot, dus we hebben onze stoffen vrij gemakkelijk kunnen veranderen naar sustainable stoffen, maar dat is een kost, hè. En daarnaast zijn wij gewoon van 4 naar 2 collecties teruggegaan. We hebben beslist, wij zijn een sportmerk, wij geloven niet dat je 4 verschillende leggings per jaar moet kopen.
Nee.
Als je 2 goede leggings hebt en je hebt stukken die elk seizoen terugkomen, dan kunnen wij de mensen ook vooruit helpen.
Ja. Hebben jullie goede leggings voor mannen?
Nog niet, maar misschien moeten we daar eens werk van maken.
Oké, okay. Dan kom ik eens langs om eens een legging te passen. Leggings zijn zoals kinderen zeggen, die zeggen altijd de waarheid.
Dat is waar.
Zometeen gaan we het hebben over body positive. Dan ga ik mijn legging kunnen dragen, denk ik. Zeer scherp geklede Brian Ferry bij Roxy Music. The same old scene.
Achter de feiten.
We zijn aan het praten over de Belgische modescene. Dat doen we met Elodie, met Sigolijn en met Bruno. Respectievelijk van het sportmerk 4254. Van het modemerk. De sport is ook mode, voor alle duidelijkheid. Maar het modemerk Fashion Jacquemin. En van Café Costume. We hadden het daarnet over mijn leggings, als die er ooit zouden komen. Ja. Die spreken altijd de waarheid. En ik ben mezelf aan het bodyshamen nu. Maar we gaan het over body positive hebben. We hebben ook aan Muriel Scherre gevraagd wat zij daarvan vindt. Ze merkte iets heel opvallend op haar Instagram.
Als ik op mijn Instagram een foto van een meisje met 38 post, die een doorsnee looks heeft, zeg maar, mega veel likes. Als ik een zwaarder meisje post, ja, je ziet die likes naar achter gaan gewoon. En mensen zijn bang. Die grote merken, media, ze zijn allemaal bang om inkomsten te verliezen.
Ja, dat is natuurlijk iets van de mensen. Dit heeft niet iets met de sector te maken per se. Het zijn de mensen die die likes al dan niet geven. Maar wat ze hier vertelt is wel interessant, dat je als modemerk bang kunt zijn voor die negatieve reacties. En dus in datzelfde segment van super skinny's blijft.
Ik denk dat ik heb een beetje een andere ervaring en een andere ervaring op social media met modellen. Klanten, fans vragen om andere modellen te hebben, diversiteit. En ik denk dat dat heel belangrijk is om niet pubers te kiezen als model. De moeilijkheid is dat je eigenlijk heel... Als je een model zoekt, vind je heel weinig modellen die maat 38 hebben. Dat is vaak ook het probleem, waardoor dat je soms beter bent met eigen klanten te gebruiken als modellen op je Instagram. Ik heb eerder het omgekeerde, denk ik. Wie ja. Façon Jacques zei eerder het omgekeerde.
Dat is wel super, want het zegt iets positiefs over de sector, terwijl dit toch een eerder negatieve blik was. Zie je dat ook zo?
Ja, we hebben daar ook eigenlijk geen probleem mee. We hebben van in het begin eigenlijk altijd heel divers modellen gebruikt. Mannen, vrouwen, blank, zwart. Dus ja, wij zijn daar en wij merken daar ook geen negatieve reacties op. Dat is een stuk van ons DNA. Dus ja misschien hebben wij dan geluk, maar nee.
Hoe pakken jullie bij Café Costume body positivity aan, Bruno?
Ja,
want jullie maken alle stukken op maat, dus dat lijkt mij per definitie body positive te zijn.
Een klassiek merk heeft in principe een bepaalde stijl dat je gaat terugvinden in heel veel verschillende producten. Uh-huh. En bij Café Costume heb je één product in ontzettend veel verschillende stijlen. Dus wij hebben heel veel verschillende soorten klanten dat wij over de vloer krijgen. Wat ik daar wel van eerlijk kan toelichten, is dat er worden daar soms pakken verkocht wat helemaal niet mijn smaakniveau is.
Nee.
En dan wandelen klanten naar buiten met een bepaalde combinatie die mij op dat moment niet raakt, maar die klant is daar zo tevreden mee. En dat is dat is toch een heel andere kijk naar dat product en naar de mode. Is of zou kunnen zijn. Dus dat is niet altijd evident voor ons. Nee. Maar het gaat er dan voor ons over om zoveel mogelijk mannen te bedienen en hun daarin tevreden te stellen.
Ja.
Je wilt uiteindelijk de vrouw laten dromen en laten shinen. En wij merken, de gemiddelde vrouw heeft geen 6 of 38. De gemiddelde vrouw heeft een grotere maat.
Ja.
Alleszins in ons, voor ons merk. Maar je laat je niet dromen door enkel ontwerpen te maken die niet passen voor grotere maten. Dus dat moet zich natuurlijk ook vertalen in je designs en je ontwerpen en in de maat die je aanbiedt. Je ziet vaak ook, zeker de fast fashion, ze stoppen te vroeg in de maten. En dat is eigenlijk wel zonde.
Ja. Hoe gaat dat met sportkleren, Elodie? Want dat is functioneler. Hè? Het zijn mooie kleren, voor alle duidelijkheid, maar het is wel functioneel.
Ja, dat is inderdaad zo. Wij gaan tot L en dat is wel iets, een vraag die we krijgen, van waarom gaan jullie niet groter? Maar dat heeft ook gewoon te maken met de techniciteit, met een legging à la limite. Maar met sport-BH's, ik denk dat er andere Belgische merken zoals Primadonna zijn, die dat fantastisch goed doen, ja. Die BH's maken, maar dat is niet onze specialiteit. En wij willen hetgeen dat we ons klanten aanbieden. Iemand die een extra small draagt, die moet hetzelfde kunnen dragen. Dat moet van dezelfde kwaliteit zijn als iemand die een L draagt. En van het moment dat we dat niet kunnen garanderen, maken we het ook niet. En dat is een andere patroon, dat is een andere gradatie. En dat beheersen we op dit moment niet. Dus we doen dat ook niet. We zijn daar liever eerlijk over.
Ja. Hebben we een antwoord op onze vraag intussen? Is er een probleem in de Belgische modescene of gaat het eigenlijk nog wel goed met ons?
Ik denk dat het heel goed gaat en dat de verandering en evolutie, sector die verandert, dat brengt dat een beetje altijd schrik of uit je comfortzone. Maar ik denk dat je dat altijd moet zien als een opportuniteit.
Ja. Wat jij, Bruno?
Ja, ik moet lachen bij de, als je de vraag stelt, omdat in mijn omgeving krijg ik heel veel negativiteit. Het is een feit. Maar ja, wij staan er als organisatie en als bedrijf heel goed voor. En ik ben het helemaal met jou eens. Het gaat hem over ingesteldheid, het gaat hem ook over perseverance en opportuniteiten zien. En ja, voor sommigen zal het met de stroming meegaan en voor sommigen zal het het tegen de stroming in zijn. Ja. Maar
het gaat goed.
Het gaat goed.
Je moet jezelf, denk ik, continu heruitvinden.
Bedankt om hier te zijn allemaal vandaag. Ja, het is zeer leerrijk geweest. Tot de volgende keer.
Dank je wel.